Okay, het is de laatste keer over Jesaja. De vijfde keer. Dus er komen nog drie kringstudies. En dit keer zullen we eigenlijk het sluitstuk bekijken van Jesaja, waar hij naartoe werkt. En dat is natuurlijk, zoals we gezien hebben, naar de Heer Jezus, maar vooral ook naar de vrede die hij zal brengen over de aarde. Dus we krijgen dan drie studies. Eerste is over het vredesverbond. Tweede over de vredesmaaltijd. En dan de derde over het vrederijk. Dus het gaat om de vrede. Vredesverbond. We gaan daarover spreken vanavond ook even een grote lijn zien. Dan de vredesmaaltijd. We zullen zien dat er een grote blokkade is, waardoor vrede niet kan ontstaan, maar dat die weggenomen is. En Jesaja dat al op een indrukwekkende wijze gezien heeft. En dan het vrederijk. En dan hebben we weer een speciale zondag op 23 juni. Dus als u dat even wil noteren, want die is veranderd, die is een week vervroegd eigenlijk. Allerlei andere redenen, maar dat kwam goed uit, dus dat lukte, dus dan hebben we dat geprobeerd. Dus 23. En dat is de bedoeling dat elke groep weer op een zondagmorgen iets uit Jesaja doorgeeft. Ik zal nog wat proberen wat tips te geven, dat het is niet zo makkelijk, denk ik. Maar we zien er naar uit, weet je wel, dat zal wel feest worden, met veel gedans en toestanden allemaal, ja. Oké. Ik hoop dat je wel genoten hebt van Jesaja. Het blijft natuurlijk iets anders dan een Nieuwtestamentisch boek. Maar het is ja indrukwekkend te zien hoe Gods woord in elkaar steekt. Dus we gaan eerst kijken naar de vrede en het verlangen van vrede. Waarschijnlijk is het woord shalom het diepste woord in de Bijbel. Het meest omvangrijke woord, het betekent eigenlijk vrede, heelheid, heelheid op alle gebieden van ons leven, lichamelijk, geestelijk, in je privéleven, in het maatschappelijke leven. Dus als de Bijbel spreekt over de vrede, is dat beslist veel meer dan afwezigheid van oorlog. Wij hebben natuurlijk geweldige vrede in ons land, maar ook eigenlijk weer helemaal niet. In de huizen is er zo verschrikkelijk veel nood. En in harten van mensen is er zo gigantische grote noden dat die vrede er niet is. Maar de vrede waarover Jezus praat is die heelheid. Een totale heelheid. En misschien kan je even Jesaja 57 opslaan. Waarin Jesaja zo indrukwekkend spreekt. Vers 20. Ja, vers 19 eindelijk. Ik schep de vrucht uur der lippen, vrede, vrede, voor hem die verre en voor hen die nabij is, zegt de Heere, en ik zal hem genezen. Maar de goddelozen zijn als de zee zo opgezweept, dat ze niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. De goddelozen hebben geen vrede. Ze zijn opgezweept als de bodem van de zee. Betekent dat alles wat daar neergelegd is door de jaren heen, komt telkens weer terug. Wordt niet verwerkt, wordt niet genezen. Komt een gebeurtenis en dan valt men weer terug in de oude intense nood. En Jeremia zegt, zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen, door te zeggen, vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. En dat is natuurlijk de situatie van ons land. Men probeert overal vrede te stichten, maar er is geen vrede. Goed, Jesaja, die heeft dus dit als een grote rode lijn door heel zijn prachtige boek. En het begint natuurlijk al bij het openbaar woorden van de Messias in Jesaja hoofdstuk 9, waar vers 5 staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders, en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, en dan vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn, en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Wat geweldig is dat. Dus dat is wat de Messias doet en zal doen. Dat is ook de hoofdreden waarom dat de Joden nog de Messias niet aanvaard hebben. Want die hebben gezegd, de Heer Jezus heeft geen vrede gebracht. En ja, we begrijpen dat wel. Maar Jesaja toont ook dat dat inderdaad gaat komen en dat dat nu nog niet zo is. Dus die vrede, dat is het thema voor onze laatste studie. Nou, Jesaja wist dat er een grote blokkade ligt. Romeinen hoofdstuk 5 leert ons dat alleen degenen die gerechtvaardigd zijn, hebben vrede met God. Je moet dus in de juiste verhouding staan met de Heere God. Daarin ligt de sleutel van onze vrede. En zoals we al gezien hebben, is het hele focuspunt van de Jesaja is hoofdstuk 53. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat is dan fantastisch dat daarmee wordt de blokkade voor de vrede weggenomen. Door deze geweldige zin. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En nu is de blokkade weg. En nu gaan we dan vanavond kijken naar de twee volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 54 en daar gaat het om een vredesverbond. En dan hoofdstuk 55 en daar gaat het over de vredesmaaltijd. Dus we zien dat de vrede wordt gerealiseerd in Jesaja 53, waarin op onafvolgbare wijze de plaatsvervangend lijden van Christus wordt uiteengezet. En nu zijn we dan gekomen tot een vredesverbond. En Jesaja 54 vers 10 zegt het zo. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt de ontfermer, de Heere. Het vredesverbond. Eigenlijk is dat Gods sluitstuk van al zijn verbonden. We zullen dat ook zien, hoe Jesaja hoofdstuk 54 opbouwt. En dan kom je eindelijk tot de conclusie dat het vredesverbond het sluitstuk is. Daar draait alles om. God heeft heel veel verbonden gesloten met Israël. Maar het sluitstuk, alles waar het om gaat, is die vrede. Dat zal van u niet wijken, zegt uw ontfermer, de Heere. En als u dan even verder kijkt nog, in vers 11, dan zie je de grootsheid van Jesaja. Gij ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik leg u stenen in blinkend erts, ik grondvest u op lazuurstenen, ik maak u tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen en uw gehele omwalling van edelstenen. Daar hebben we openbaring 22. Daar kom je dus al Jesaja die het complete overzicht heeft en het einde van de Bijbel beschrijft. Als het vrede daar is, dan komt het nieuwe Jeruzalem daar en dan zijn dat is vol met edelstenen. En Jesaja zag dat al. Wat is dat indrukwekkend om dat te zien, terwijl Jesaja voor de ballingschap staat. Het moet allemaal nog komen. Profeteert hij al, leeft hij al in het hemels Jeruzalem. En dat is ook onze positie. Wij zijn hier op aarde, er is veel verdriet. In het hier kunt u het zwaar hebben, maar er is een daar. En wij leven reeds in de hoop van het daar en de realiteit van het daar van straks wat komen gaat. Zo, Jesaja is daardoor ongekend groot, magistraal in zijn vergezichten. En daar zijn we dankbaar voor. Oké, laat ons gaan kijken naar die verbonden. We gaan het eerste verbond kijken, wat er staat in hoofdstuk 54, vers 1 tot en met 3. Nou, nu moet je wat Bijbel kennen, om dat te zien, dat daar het verbond van Abraham bedoeld wordt. Maar ik zal u met nadruk even de woorden noemen, die met Abraham te maken hebben. Jubel, gij onvruchtbare, daar heb je hem, dat is Abraham, gij onvruchtbare. Hij was onvruchtbaar, samen met zijn vrouw. Die niet gebaard hebt. Nou, hij heeft wel gebaard, maar hij was onvruchtbaar. Breek uit in gejubel en juich. Vanuit zichzelf heeft hij niet gebaard. Hij heeft door het vlees Ismaël verwekt, wat veel zorgen heeft betekend. Maar God heeft een wonder gedaan. Gij die geen wegen gekend hebt, want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden. Dan heb je dat grote wonder, zegt de Heere. Maak de plaats van uw tent wijd. Een ander geweldige gebeurtenis in Abrahams leven is de tent, waarin hij zat voor de tent, toen drie mannen op hem afkwamen en met hem spraken over het grote wonder wat gebeuren zal en dat zijn vrouw over een jaar een kind zal krijgen en dat Sarah dan lacht, u kent dat wel. Maak de plaats van uw tent wijd en men spannen de klederen in uw woning uit, wees er niet karig mee. Maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast, want naar rechts en links zult gij uitbreiden. En dan het derde woord, en uw nageslacht zal de volkeren in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Het nageslacht. Drie woorden die met Abraham te maken heeft, onvruchtbare, de tent en dan ook het nageslacht. Het is verbond met Abraham, waarin God geweldige zegen beloofde aan Abraham en aan zijn nageslacht. De ganse wereld zal vol worden van de heerlijkheid des Heren. Dan het tweede verbond, dat is het verbond van de Sinaï. En dat vinden we in hoofdstuk 4, vers, of 54, vers 4 tot 8. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. Word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Ze waren ten schande 400 jaar in Egypte. Ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten. En aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw maker, Heere der Heerscharen is zijn naam. En uw losser is de Heilige Israëls. Hij heeft ze op wonderlijke wijze verlost. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Hij heeft 10 plagen ingezet van de natuur. Want als een verlatene en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen. Als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt u God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote erbarming zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht, een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser, de Heere. Prachtig, die bevrijding uit Egypte, het grote, absolute grote gebeurtenissen in Israël, wat men elk jaar opnieuw zo prachtig viert met het Pascha, die enorme gebeurtenissen en waarin men dan altijd rondom de tafel één stoel vrij hebt staan en dan allemaal tegelijk naar de deur kijkt, kijk of die open gaat, of die binnenkomt en dat is indrukwekkend. En hij komt eens ook voor zijn volk, dit prachtige. En dan een derde verbond, dat is het verbond dat hier genoemd wordt van Noach. In vers 9, dit is mij als in de dagen van Noach, zoals ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer toornig op u zal zijn, noch u zal bedriegen, of zal u zal dreigen, bedriegen niet, maar dreigen. En dan staat er dan, want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen. Dat vredesverbond is het sluitstuk. Dat is het. Al die andere verbonden zitten daarin. En dat is indrukwekkend. Zo. En dan Zoals ik net gezegd heb, wordt het contrast in vers 11 op een indrukwekkende wijze getoond. Gij ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik leg uw stenen in blinkend ets. En dan wordt daar ons de contouren van het Nieuw Jeruzalem getoond. Zo Jesaja, die een oud-testamentisch gelovige was en dicht bij God leefde, God openbaarde zijn hart. En ik heb u gezegd, Jesaja begint met de schepping, eindigt met de herschepping en heeft het hele plaatje mogen zien op een indrukwekkende wijze. Daarom is de kerk van alle eeuwen zeer onder de indruk geweest van Jesaja. Omdat hoe meer dat je dat boek kent, hoe meer dat het je diep onder de indruk brengt van de massiviteit, van de grootsheid van zijn gedachten. Nou, het roept ook in ons leven grote verantwoordelijkheden op. Heb grootse gedachten over de Heere God. Denkt groot over hem. Ook in je kleine bestaan, weet je, denk niet in de termen van ik moet gelijk hebben, ik moet winnen. Maar denk in de termen van deze woorden, dat God het nieuwe Jeruzalem zal bouwen. En dat je daar onderdeel van mag zijn. En dat elke stap die je zet een pelgrimage is naar deze grote plaats. Ik was erg onder de indruk van de Emmausgangers. Wij doen zo wat over pastoraat en zo. En dan lezen we een boek over de Emmausgangers. En als ze dan de maaltijd gehouden hebben en de Heer Jezus zich openbaar gemaakt heeft, dan gaat hij weg. En dan zie je dat deze twee niet in hun huis blijven, maar dat ze gaan op weg gaan naar Jeruzalem. Ze waren op weg naar Jeruzalem. Of ze waren van Jeruzalem naar Emmaus, naar hun huis gegaan. Toen ze Jezus ontmoet hadden, verlieten ze hun huis en gingen ze op weg naar Jeruzalem. En zo is dat. Wij zijn onderweg naar Jeruzalem. We zijn hier pelgrims. We zijn niet thuis. We hebben verdriet in ons hart over de maatschappij, over onze kinderen, onze kleinkinderen. Waar gaat het heen? Een maatschappij zonder God. Maar we weten dat dat verdriet niet een verdriet is dat te maken heeft met onze positie, met onze enorme nood, met angst. We hebben geweldige vrede, maar we hebben verdriet dat u ons voortdrijft om mensen te vertellen van de Heer Jezus. En ik bid zo dat zondag over een week, als we weer 6 mensen mogen dopen, kerk vol zal zitten en mensen aangeraakt zullen worden. Chris vertelde dat haar buren gaan komen. Die waren bij de begrafenis van Herman. Die waren zo aangesproken. En nu gaan ze bij de doopdienst zijn. Anderen gaan komen. Wees biddend. Ons land is in nood. Maar we hebben van die oases. En dit zo is een oase. Maar denk daar groots over. Denk niet in termen van onze grootheid. Maar denk in termen van zijn grootheid. Zoals Jesaja. Oké. Dan gaan we naar de vredesmaaltijd kijken. Dat is hoofdstuk 55. Een ongekend, prachtig, mooi hoofdstuk. Over de vredesmaaltijd. Als de vredesverbond daar is, dan is daar natuurlijk de grote maaltijd. En die maaltijd komen we natuurlijk ook tegen in Openbaring, hoofdstuk 19. Hè? De grote maaltijd, de grote feest, de bruiloftsmaal van het lam. En Jesaja had dat al gezien. Jesaja kende dat. En hij heeft eerst een uitnodigingskaart gemaakt. En die vinden we in hoofdstuk 55 vers 1 tot 3. Straks zal ik je lezen wat daarop staat op die geweldige uitnodiging. En dan zullen we kijken naar de inhoud, dat eeuwige verbond. Dus het verbond dat hij ook noemt. En dan gaan we kijken naar de menukaart. Wat staat er op het menu van dat verbond? En dat is indrukwekkend. Jesaja heeft het allemaal mogen zien. Zo, laat ons gaan kijken eerst naar de uitnodiging. De uitnodiging. O alle dorstigen, komt. We gaan dat even lezen, vers 1 tot 3. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. En dan die enorme vraag, die ook ons hart diep moet raken. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Waarom ben je zo gespitst op al die dingen die vergankelijk zijn? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Wat een indrukwekkende uitnodiging. De tafel is absoluut gedekt. De uitnodiging gaat uit. En nu wacht de Heere God op de genodigde. De blokkade is weg. Hoofdstuk 53. Daar is de striemen, die zijn ons tot genezing geworden. En de blokkade is weg, je mag komen. En straks zullen we zien hoe je mag komen, wat er op het menu staat. En je zegt misschien bij jezelf, ik durf niet te komen. En dat is zo indrukwekkend. Ik durf ook niet te komen, maar ik weet, hier staat het, alle dorstigen. Ik heb hier een glas water. Dat zegt God. O alle dorstigen, hier heb je een glas water. Dat zegt hij niet. Kom tot de wateren. Stromend water, rivieren, overvloed. En dan staat daar natuurlijk, gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Wat een uitnodiging staat. Je hoeft niet je te kleren, nieuwe kleren aan te doen. Hij kleedt je als je binnenkomt. Als je dat kleed weigert, dan wordt hij boos. Dat weten we uit Matthäus 22. Maar je mag komen. Wat een zegen is dat. Ik ga een verhaal vertellen. Misschien ken je het, misschien niet. Er was een jonge man en die had in het dorp een verschrikkelijke daad gedaan. En die was in de gevangenis en zijn ouders schaamden zich vreselijk voor hem. En hij had door de jaren heen in de gevangenis ongelooflijk geleden, eenzaamheid. Maar de ouders die hadden geen contact met hem opgenomen. En hij was in de gevangenis en zijn straf was uitgezeten en hij mocht vrij. En hij vroeg zich af, waar moet ik heen in het leven? Ik heb niks meer. En toen hij dat overdacht, toen dacht hij, weet je wat ik doe? Ik schrijf een kaart aan mijn ouders. Mag ik bij jullie komen wonen? Ik weet dat ik het niet verdiend heb. Ik heb jullie naam vreselijk schade aangebracht. Een grote smaad. Maar mag ik komen? Ik heb niets meer over. Maar hij kreeg geen antwoord. Dus hij wordt vrijgelaten uit de gevangenis. En hij neemt al zijn moed bij elkaar. En hij had geschreven aan zijn ouders. Weet je, jullie hebben door de jaren heen mij niet geschreven. Misschien durven jullie het niet, misschien hebben jullie me verworpen, ik eerbiedig jullie. Maar zou je, als ik met de trein, ik kom met de trein, en u weet dat onze trein, de trein rijdt langs ons huis. Ik kan uw huis zien dan, en dan moet ik nog een kilometer verder voor het station en dan moet ik teruglopen. Zou je in de boom voor het huis, zou je daar een teken willen geven, dat ik het kan zien of ik welkom ben, dan wel of ik verworpen ben. En laat ons afspreken, zegt hij in die kaart, dat u daar een wit lint in hangt. En zo gedaan, hij gaat op weg, hij heeft geen antwoord gekregen. En de spanning die stijgt vreselijk. En dan in de trein zien de mensen dat, die zitten wenen en die beeft over heel zijn lichaam. En die vragen, wat is er? En dan vertelt hij het. Hij zegt, En moet straks mijn ouders ontmoeten. Dat is jaren geleden, 20 jaar geleden. Ik weet niet of ik welkom ben. En als ik niet welkom ben, betekent dat het einde van mijn leven. Want dan ben ik nergens meer welkom in de wereld. Hij zegt, ik heb afgesproken dat mijn ouders een teken geven of ik welkom ben. Of niet welkom ben. Met een wit lint in de boom. En ja, die naast hem zaten, die zagen hoe enorme strijd dat hij had en hoe angst dat hij had. En toen zeiden ze, weet je, draai jij je om, wij zullen kijken naar de boom. En we zullen zeggen wat het is. En hij gaat aan de spoorweg over, vlakbij zijn huis. En dan weet hij, over een minuut ziet men de boom. En dan spijgt de spanning enorm. En dan ineens zeggen ze, je bent welkom. Je bent welkom. De boom hangt vol litte, witte linden. Niet één, maar elke tak is vol met witte linden. Gij zijt hartelijk welkom. Kom tot de wateren. Niet een glas water. Kom tot de wateren. Dit is de maaltijd die we krijgen bij hem. Hij is zo'n bijzondere gastheer. Nooit zal er iemand komen die wil komen en die hij afwijst. De Heer Jezus heeft een gelijkenis verteld dat deze maaltijd bespreekt. En hij zegt, hij had uitnodigingen gedaan naar alle rijken, naar allen die welgesteld waren. En ze waren bezig met allemaal dingen te kopen die niet verzadigd. En ze hebben hem afgewezen. En dan zegt hij, ga in de heggen en in de steggen bij de armen die geen geld hebben, die geen... En gaat ze en geef ze de uitnodiging. En daar komen ze. Dat is zo geweldig bij die uitnodiging. En dan staat er, komt, koopt en eet. Koopt. Dat is een heel opvallend woord eigenlijk. Komt, koopt, zonder geld, zonder prijs. Dat is Bijbelse taal. Hoe kan je nou kopen zonder geld? Nou, laat mij uitleggen. Jesaja zegt hier, God is absoluut niet geïnteresseerd in je bezit. Maar God is geïnteresseerd in je leven. Verstaan we dat? De prijs die wij moeten betalen is niet iets van je. Maar de prijs is alles. Koop. En zo ervaren we dat ook. Als je met God in aanraking komt, dan betekent dat dat je alles kwijtraakt. Als je hem nog niet kent en als je hem kent, dat je alles bezit. Ja. En dat is het. Het is een geweldig leven met God. Maar als je hem niet kent, verafschuw je het. Want je moet ja, je kleine peanuts geven. Waar jij je hele leven aan vastgeknoopt hebt. En hij wil dat je dat loslaat. En tot je bestemming komt. Wat is dat toch belangrijk? Je kent die klosjaar die met de kerst werd uitgenodigd in een heel groot banket. En iedereen moest wat meenemen. En hij had geen geld. Dus hij liep door de straten. En hij stal een doosje pinda's. Deed hij in zijn zak. En kwam dan in die grote zaal waar hij vorstelijk werd ontvangen. En waar hij zijn doosje pinda's afgaf aan de mensen. En die mensen waren zo dankbaar. Iedereen bracht wat mee. De tafels werden steeds gevulder naarmate er meer mensen kwamen. En die crochaar die stond daar en die keek naar dat doosje pinda's. En hij zag het dat een van de bedienden het opnam. En hij keek nauwkeurig naar welke tafel die gebracht werd. En dat was daar. En hij loopt daarheen en hij gaat zitten daar waar zijn pinda's neergelegd zijn. En dan is alles klaar, er wordt gezongen en er wordt gebeden, iedereen mag eten. En hij pakt het doosje pinda's en hij eet zijn pinda's op. En dan zit hij daar. En dan zeggen de mensen, eet. Hij zegt, ja, nee, ik heb al gegeten. Wat ik meegenomen had. Jammer, je snapt het niet. Jij mag eten van wat er is, wat anderen meegenomen hebben. Het feit dat je er bent, is voor ons het belangrijkste. Maar hij snapte het niet. Hij wilde zijn pinda's eten. En wij zijn zo beperkt in de kerk ook. We denken, oh, ik heb dat niet gedaan. Dan zitten we in de put. En dat niet doen. Ik moet een zondag een keer niet spreken, weet je wel. Dan zit ik al in de put. Dan denk ik, wow. Zondag moet ik heerlijk in de kerk hier zitten. Dat vind ik ook wel heerlijk hoor. Maar ik doe zo graag iets over God vertellen. En dan voel ik me ook weer een beetje schuldig en zo. En dan denk ik, ja, dan ben ik met die pinda's bezig. En niet met die grote tafel. Zo kom tot dat heerlijke, dat prachtige. Lees de uitnodiging heel goed. Kom tot de wateren. Deze maaltijd is zo belangrijk. Oké, en dan komen we bij dat verbond. Dat eeuwig verbond. Dat staat er dan. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor op dat u ziel leven. Vers 3. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen aan David. Dat is het eeuwige verbond, dat is het vredesverbond. De betrouwbare bewijzen van David. En als we nou naar het verbond kijken van Abraham, is de teken besnijdenis. Als we kijken naar het verbond van de Sinaï, is de teken de besprenging met het bloed, ja. En Noach het teken de regenboog. En dit teken is een uniek teken. Kijk maar in hoofdstuk 55 vers 13. Voor een doornstruik zal een cipres opschieten. Voor een distel zal een mirt opschieten. En het zal de Heere tot een naam, tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid wordt. Eeuwig teken. Dat is een totale veranderde maatschappij. Totale veranderde natuur. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is het grote teken waarin we mogen komen. Het ganse universum wordt vernieuwd. En dat is geweldig. En nu is het zo dat Jesaja aan het volk oproept. In vers 4 en 5, dan zegt hij, zie, ik heb hem tot een getuige voor de natie gesteld, tot een vorst en gebieder de natie. Zie, een volk dat gij niet kent, dat zult gij roepen. En een volk dat u niet kent, dat zal tot u snellen, ter wille van de Heere uw God en van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. Ja, dat is onze positie ook. Ja, dus dat is wat Israël, als dat vredesverbond aanvaard wordt, dat zal gebeuren. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. Het is als een magneet. Israël zal worden als een magneet. Waardoor de volkeren allemaal gaan en zeggen, wat is er aan de hand met jullie? Want wij zien dat God met jullie is. En dat is ook onze positie, lieve mensen. Dat mensen zeggen, wat is er aan de hand? Wij zien dat God met jullie is. Mag ik bij jullie komen? Mag ik luisteren? En dan ontvangen we ze feestelijk zondag. Met blijdschap. En vertellen we dat we ook bedroefde mensen zijn. Dat we ook gewonde mensen zijn. Dat er onder ons ernstige ziek zijn. Maar dat we hoop hebben. Waar de wereld zo naar snakt. En Jesaja, het toont het ons op zo'n magistrale wijze. In dit geweldige vredesverbond. En bij deze maaltijd. Zo, laat ons kijken naar de ingrediënten van die maaltijd. Wat zijn dan die ingrediënten? Er zijn twee hoofddelen in die maaltijd. De eerste is vers 6. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Dat is de eerste. Dus je bord is vol vergeving. Een heerlijke maaltijd. Alles wordt vergeven. Is zo heel bijzonder dat we vergeving mogen ervaren. Die klosjaar die kon dat niet geloven. Dat die heerlijke maaltijd, dat fruit, die ananas. Hè, is dat niet de heerlijkste vrucht die er bestaat op de wereld? Hè? Ananas, die is voor hem. Pindas zijn trouwens ook heel lekker. Maar weet je, hij had ze gestolen. Hij had ze gestolen. En hij wilde dat alleen eten. Nee, wij mogen zo genieten van alles wat God ons geeft. Dat is het eerste. En het tweede, vers 10. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en doorheen en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtig eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij weerkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en volbrengen waartoe ik het zend. Dat is het woord van God onder de kracht van de Heilige Geest. Dat zit ook in die heerlijke maaltijd. Alleen vergeving is niet voldoende. Vergeving betekent dat ons verleden wordt afgesloten. Maar wat we nodig hebben is wandelen met God, de Heilige Geest, de kracht van zijn woord. En zo, dat zijn de heerlijke ingrediënten op deze koninklijke maaltijd. Ja, en dat het zal doen wat hem behaagt. Zo die... Ik hoop dat je die maaltijd telkens smaakt. En dan is daar natuurlijk die reactie, als je dat begrijpt, vers 12. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden. En de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich. En alle bomen des veld zullen in de handen klappen. En dan staat er voor de doornstruik. De doornstruik zal een cipres opschieten. En voor de distel een mirt. Twee struiken die in Genesis 3 voortkomen. Hè. De aarde zal vol doornen en distelen worden. En hier worden ze weer weggenomen. En de Heer Jezus kreeg een doornenkroon. Dat is deze doornen. Maar hier wordt dan de cipres en de mirt, Hadassa, Esther, mirt, Hadassa, Esther, de ster, de bijzondere vrouw die zonder speciale hulpmiddelen de schoonste was, dat is hier de mirt, dat is eigenlijk hetzelfde als Hadassa, Esther. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk in deze maaltijd. Koninklijke klederen. Bekleed, we hebben hier al over gezongen, hè. Daar zingen we wel eens over, hè. Dat hij heeft ons bekleed met klederen des heils. En met de mantel der gerechtigheid heeft hij ons omhuld. Ja. Zo komen we bij die fantastische maaltijd. Goed, en dan tenslotte het vrederijk. En dan komen we weer bij die indrukwekkende Jesaja. En dat vrederijk dat openbaart zich aan het eind van het boek in hoofdstuk 64. En daar komen we Jesaja op zijn grootst tegen. Dat is zo mooi. Vers 4, 6, vers 1. Och, zegt hij dan, dat gij de hemel scheurdet en dat gij nederdaaldet, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden. En laat mij vertellen hoe groot Jesaja is. Dit gebed. Och, dat gij de hemel scheurdet, wordt verhoord. Ik zal het u lezen. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. en zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden gehuld in wit en smetteloos linnen. Jesaja bidt daarvoor. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederdaaldet. En in Openbaring 19 gebeurt dat. Dit zijn wereldveranderende gebeden. Dit zijn de machtigen vanuit Gods koninkrijk, die alles hebben veranderd door hun gebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken, om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen. Daar gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachten. Dat gij nederdaaldet, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, nog vernomen. Geen oog heeft het gezien. En een God buiten u, die optreedt behoeve van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet. Hun die op uw wegen denken. Hij is een voorbidder. Jesaja is een voorbidder. En als je in Gods koninkrijk een voorbidder mag zijn, dan gaat het niet meer om jouw gezondheid, dan gaat het niet meer om jouw gelijk, dan gaat het niet meer om jouw succes, of je dat geld mag verdienen en dat mag doen. Maar dan gaat het om anderen, dan gaat het om zijn koninkrijk. U wil geschieden, niet meer mijn wil. Dan is het de Heilige Geest die de gebeden in je leven overneemt, zoals Hanna. Hanna die zo diep bedroefd was. Hanna die tot in het diepste van haar wezen getergd werd, omdat ze kinderloos was. Door Peninna. Peninna die kinderen had. Maar, ja, Elkana had Peninna niet lief. Elkana had Hanna lief. En Hanna was kinderloos. En Hanna vroeg telkens aan Elkana, geef mij kinderen. Dan zegt hij, ben ik je niet meer waard dan 10 kinderen? Ik kan je geen kinderen geven. En Peninna buitte dat uit en tergde tot een diepste wezen. U weet hoe kinderloosheid verdrietig is. Hoe dat een sterven is waar je geen rouw over kan hebben. Als ouders kinderloos zijn, dan betekent dat dat ze geen oma zullen zijn. Betekent dat hun generatie zal stoppen. Het betekent dat ze niet kunnen zorgen voor kinderen. We weten dat kinderen ook best wel echt zorgen oproept, maar het is ook een hele diepe nood. Je ziet dat de medische wereld daar geweldig alles voor inzet om die mensen te helpen. En ze alle grenzen overschrijden ook om ze te helpen. Maar dat geeft aan de intense nood dat betekent. Ja, zonder kinderen. En Hanna was zonder kinderen. En Hanna was een voorbidster. En ze gaat naar de tempel. En ze bidt. En tijdens haar gebed openbaart God haar magistrale dingen. Eens nadat men in de silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heren. En bitter bedroefd bad zij tot de Heere en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zei: Heere, de Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven. En geen scheermes zal op zijn hoofd komen. 4 keer noemt ze zich dienstmaagd. God, het gaat niet meer om mezelf. Ik zie dat de maatschappij zonder uw woord is. Ik zie dat het volk ten gronde gaat. Ik zie dat de strijd die ik heb met kinderloosheid te maken heeft met de profetie uit Deuteronomium. En God, ik ben uw dienstmaagd. Als u mij wil gebruiken, zet een zoon op aarde door mij. En ik geef hem gelijk weer terug aan u. En zo geschiedt het. En indrukwekkend hoe zij op Jezus lijkt. Want als ze dan daar zo geknield ligt en bitter weent, komt Eli naar haar toe en pak haar vast en die zegt, schandalig jij dronkaard. En dan is ze vol liefde, vol zachtheid. Ze is bij de Vader geweest en ze weet, God gaat grote dingen doen. En na 3 jaar, als het kind gespeend is op 3 jaar, gaat ze met de kleine Samuel naar de meest gevaarlijke plaats van Israël. De tabernakel. De meest gevaarlijke plaats. Omdat in de tabernakel wordt God gediend door priesters die God verafschuwen. Die met vrouwen liggen in de tabernakel. En ze geeft haar kind aan de tabernakel. En ze redt de wereld. Ze redt Israël. Ze brengt de Messias op aarde door haar daad. Zo geweldig. En Jesaja bidt, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederdaalt. En door dat gebed, mede door dat gebed, zal openbaring de hemel opengaan. Zo is er een grote lijn in de Bijbel van machtige mannen en vrouwen Gods, die gebeden heeft en op cruciale momenten hun leven hebben ter beschikking gesteld. Komt, koopt en eet. En de vrede van God op zo'n magistrale wijze hebben ervaren. Dat ze alles konden geven. Wat hun leven dierbaar was. En we bidden zo dat in België zulke mensen komen. Die dat kennen. En die ons voorgaan. En dan gaat in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 65, God antwoorden. Met het vrederijk. Jesaja 65, waar we dan mee eindigen. Daar vinden we het vrederijk. God antwoordt. En God antwoordt eerlijk. En God zegt, goh, er komt bijna niemand op mijn maaltijd. Maar zegt God, ik zal je vertellen hoe ik het ga doen. Prachtig, en dan prakt God een beeld van een tros, vers 8. Zo zegt de Heere, zoals men, wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt, zegt. Verderf hem niet, want er ligt een zegen in, zo zal ik doen, ter wille van mijn knechten, dat ik niet alles verderven. En ik zal uit Jacob nakomelingschap doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam voor mijn bergen. Mijn uitverkorenen zullen ze bezitten en mijn knechten zullen er wonen. Saron zal tot een weide worden voor schapen en het dal van Achor tot een lichtplaats voor runderen. Voor mijn volk dat mij zoekt. Ja. En dat is dan het beroemde overblijfsel. Dat de Heere zoekt en dat naar zijn bruiloft komt. En dan in vers 17. Is dan de nieuwe de aarde daar. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot een jubel. En zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem. En mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geween of geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinig dagen leeft, nog een grijzaar die zijn dagen niet voleindigt. Want de jongeling zal als 100-jarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek getroffen worden. Nog niet de eeuwigheid hier, maar Jesaja die zag die contouren en die zag de details nog niet. Hier het vrederijk, waar nog steeds de dood is. Maar waar de dood uitgesteld wordt 100 jaar om tot bezinning te komen. Maar vrede zal er komen. Er is een hoop, een grote hoop voor de aarde. En voor allen die erin wonen. En het feit dat wij daar deel van uit mogen maken, dat is zo'n grote vreugde. Dat is zo'n grote waarde. Dat we ons eigenlijk moeten schamen als we ons druk maken over financiële crisissen. Voilà, God zegen je daarmee.